Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van Silvia Terribili. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Op woensdagavond vanaf 8 tot 9 op Radio Salto. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars. En hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town. En vanavond in de studio Silvia Terribili. Vanavond hebben wij een gast aan de lijn. Zometeen, dat is Sibylle Schöne. Hij is programmadirecteur van Hier Klimaatbureau. En dat is een initiatief van meer dan 30 maatschappelijke organisaties die heel Nederland willen betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem. Daarnaast is Schöne voorzitter van de bezinningsgroep Energie en programmadirecteur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, SKAO. We gaan hem zo meteen interviewen over het klimaatprobleem natuurlijk, maar ook over solar radiation management. Oftewel dat systeem bedacht om het zonlicht te blokkeren met een deken van kunstwolken om de temperatuur op aarde te verlagen. Ja, het klinkt een beetje science fiction, maar het is een mogelijkheid waarover wel gediscussieerd wordt in de hogere kringen. We gaan nog even luisteren naar Elio en de Storietese en dan zometeen hebben wij aan de lijn Sibylle Schöne. Elio en de Storietese, Ritmo Spilenco.
Detto che la musica orecchiabile debba limitarsi a quattro accordi ed un banale motivetto. Dove è scritto che scalare le classifiche non sia consentito alle canzoni che non hanno un tempo dritto. Credo che ne avrebbero il diritto. Ballo e non mi stacco, mi sembra tutto storto,
ma mi piace assai.
Ritmo sbilenco, non si capisce il tempo e non mi annoio mai.
Ad esempio battere le mani in un punto tipo questo
non è mica facile.
Sì, ma la soddisfazione che ne deriva fa pensare che ne valga la pena, valga la pena.
En een hele hartelijke dank en goedenavond aan Sybille Schöne aan de lijn. Goedenavond.
Goedenavond.
Bedankt dat je vanavond met ons wou zijn op Voice of the Town. Nou, ik heb een aantal vragen. Allereerst, wat zijn de doelstellingen van het Klimaatbureau hier? Wat doen jullie en...
Wat wij doen. Wij zijn eigenlijk bezig om te kijken hoe je zo goed mogelijk bewoners en bedrijven kan betrekken bij de aanpak van het klimaatprobleem. Dus er zijn heel veel organisaties die vertellen hoe erg het is. En die kijken van wat de overheid moet doen. En wij kijken vooral naar wat mensen met elkaar kunnen doen in een buurt. We ondersteunen bijvoorbeeld bewonersinitiatieven. Die bezig zijn samen zonneparken of windmolens te realiseren. We ondersteunen ook bewonersgroepen die kijken hoe ze energie kunnen besparen en stap voor stap minder aardgas kunnen gebruiken. En daarnaast kijken we hoe we bedrijven kunnen helpen. En daarvoor hebben we de CO2, dat is een beetje ingewikkeld, prestatieladder doorontwikkeld eigenlijk. En dat is eigenlijk een systeem waarmee steeds meer bedrijven, er zijn ongeveer 3000 bedrijven die daar gebruik van maken. Ook ministeries zoals van Economische Zaken en ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat. En eigenlijk gebruiken die dat om te kijken van hoeveel CO2 stoten we eigenlijk uit en wat kunnen we eraan doen. En dus op die manier zijn we heel praktisch bezig. Om te zorgen dat mensen met elkaar aan oplossingen werken.
Ja, ja. Nou, vanavond praten we meer over de theorie erachter. En met name, we praten over solar radiation management. Dat is een systeem, een soort technologie. Het idee is om het zonlicht te blokkeren met een deken van kunstwolken in de stratosfeer. Om de temperatuur op aarde te verlagen. Nou, dit klinkt natuurlijk verschrikkelijk. Wie zou zoiets verschrikkelijks willen?
Ja, nou, dat heeft ermee te maken dat we eigenlijk... Kijk, we wisten eigenlijk in 1985 zeker dat we een klimaatprobleem hadden. Maar desondanks heeft het eigenlijk tot een paar jaar geleden geduurd... voordat er een beetje een serieuze aanpak is. En we zien nog steeds zelfs dat... Bijvoorbeeld Trump het verhaal ontkent, de Braziliaanse president ontkent het nog. En dat betekent eigenlijk dat we heel snel richting grenzen gaan, die we eigenlijk niet moeten overschrijden. We zijn nu, zitten we op 1,1 graad temperatuurstijging. En dat gaat de laatste 40 jaar gaat dat steeds met 0,2 graad per 10 jaar omhoog. En dat betekent eigenlijk dat we in 2040 op 1,5 graad zitten. En in ergens rond 2060, 2070 op 2 graden. En dat betekent eigenlijk dat tegen die tijd koraalriffen verdwenen zijn. Tegen die tijd zijn Groenland en delen van de Zuidpool definitief aan het smelten. Kortom, er zijn gewoon heel veel dingen gaande die toch eigenlijk gewoon dramatisch zijn. En nu is het eigenlijk zo dat... Dus heel veel mensen aan het nadenken zijn van hoe kunnen we die uitstoot verminderen. Er zijn ook heel veel mensen, steeds meer mensen die kijken hoe kunnen we CO2 uit de lucht halen door bomen te planten en allerlei manieren. Ook CO2 in oude gasvelden op te slaan, allerlei manieren. Maar er is een groep die zegt dat wordt nooit wat. Dat gaat nooit snel genoeg. En daarom hebben ze bedacht we kunnen een hoop eigenlijk zwavel de lucht in spuiten. En daarmee verduisteren we de zon een beetje en dan wordt het koeler op aarde.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van het verhaal.
Ja, maar het is allemaal heel erg theoretisch. Ik bedoel, hoe kan je zomaar een deken in de stratosfeer? Dus dan heb je vliegtuigen nodig die op heel grote hoogte gaan vliegen. Je moet allerlei rotzooi in de stratosfeer verspreiden.
Ja,
dat komt niet terug op de aarde. En je weet niet eens of dat effect bereikt is. Want er is geen formule die dit kan bewijzen.
Ja, je kunt een beetje uitrekenen. Kijk, het is nog heel erg theoretisch. Je heeft gewoon gelijk. En het is ook heel gevaarlijk eigenlijk. Want kijk, wat je doet is je gaat het de lucht in spuiten. En daarmee verander je eigenlijk het hele klimaat op aarde. En je weet eigenlijk geen flauw, je hebt geen flauw idee hoe je dat verandert. En het kan dus, het koelt enigszins af daardoor. Maar hoe het afkoelt, waar het afkoelt, waar het warmer wordt en al dat soort vragen, daar hebben we eigenlijk geen flauw idee van deze techniek. En het punt is ook, als je er een keer aan begint, dan moet je ermee doorgaan, want anders dan wordt het gewoon die lucht weer geleidelijk aan schoon en dan vliegt die temperatuur weer omhoog. Dus het is eigenlijk het is in zekere zin begrijpelijk dat mensen denken van ja, we moeten wat. Maar als je erover na gaat denken, is dit deze aanpak iets wat je ten koste van alles moet vermijden.
Ja. Nou, de gemiddelde temperaturen worden gebruikt in alle voorspellingsmodellen. Maar gemiddelde temperatuur is ook iets zo veranderlijk. Bijvoorbeeld in Nederland dan heb je 14 graden op de eilanden en je hebt 21 graden in het land. In Amsterdam, waar je heel veel parkeerplaatsen hebt, heel veel asfalt en weinig bomen, want de gemeente Amsterdam is bezig om bomen te kappen. Dus dat zien wij heel duidelijk. 1800 hadden ze gepland. Dus in de stad is het veel warmer dan op het land. Dus je hebt sowieso heel veel verschillen. Weten we zeker dat al die gemiddelde temperaturen dan op een goede manier opgenomen worden en niet alleen maar gemiddelde die dan echt niet echt de waarheid doorgeven van de werkelijke temperaturen? Want die zijn zo verschillend. We hebben soms overdag...
Dit wordt al sinds 1860 ongeveer gemeten op heel veel plekken in de wereld. En dat middelt zich natuurlijk uit. En ze kijken ook heel kritisch van hoe veranderen die plekken. Hè? Als je dus eerst buiten de stad een meetpunt hebt en er wordt een nieuwe wijk gebouwd, dan gaan ze dat meetpunt ook verplaatsen. Dus daar wordt heel goed naar gekeken. En dat is natuurlijk één ding. En het andere is, kijk, ten eerste, je weet dat het moet gebeuren. Want er ligt een deken van die broeikasgassen onder aarde. En die maken we dikker. En iedereen begrijpt, als je een deken dikker maakt, dan wordt het warmer onder die deken. Dus dat is eigenlijk iets. Je weet dat het moet gebeuren. Je ziet ook dat het elke 10 jaar met 0,2 graden omhoog gaat. En zeg maar een jaar of 30, 40 geleden ging het alleen nog maar over die temperatuur. Maar nu ziet eigenlijk iedereen dat we langere periodes van droogte krijgen. We krijgen extremere hittegolven, niet alleen wij, maar echt overal op de aarde. En we zien ook dat we een meer tropisch klimaat krijgen. Dat wil zeggen dat het vaker heel hard en kort regent en veel minder dus dat het langdurig zachtjes regent, wat eigenlijk de motregen die vroeger standaard was. Die komt natuurlijk nu ook nog wel voor, maar je ziet echt dat dus de regenbuien veranderen. Je ziet dat de hittegolven sterker worden. Je ziet bijvoorbeeld ook dat de zeespiegel, dat gaat natuurlijk nog langzaam, met 3 mm per jaar. Maar al die dingen, die zie je gewoon veranderen. Nou, een heel duidelijk voorbeeld is, de temperatuur van het zeewater neemt toe. Daardoor worden orkanen krachtiger. Nou, ik geloof dat er een paar weken geleden 5 orkanen bezig waren. En dus er zijn niet zozeer meer orkanen, maar allerlei hevige stormen die vroeger helemaal geen orkaan worden, die kunnen nu een orkaan worden, omdat die orkanen halen hun warmte uit het zeewater. En als dat warmer wordt, dan wordt die orkaan krachtiger. Dus je ziet eigenlijk overal verschijnselen die laten zien dat het volop gaande is.
Ja, ja. Nou, over die warme dagen. Ik heb in augustus heel goed gemerkt dat de temperatuur was niet zo hoog. Maar ineens hebben wij 10 dagen gehad waarbij heel veel condensstrepen in de hemel waren. Dat kon je heel duidelijk boven Amsterdam zien. En het was heel duidelijk dat daardoor het veel warmer en benauwder werd. Omdat al die zogenaamde kunstmatige wolken hielden gewoon de warmte, die lieten de warmte niet terug, zeg maar. Want ja, die aarde moet gewoon een beetje luchten. Hè? Dus, en die wolken, die kunstmatig gemaakte wolken, hielden deze warmte vast. Ze creëert een soort inversie. Ik weet niet wat het was, maar het was heel duidelijk te zien dat ja, door de luchtvaart de broeikas veel erger werd.
Ja, ja. Nou, ik weet niet precies of dat allemaal zo één op één met elkaar te maken heeft. Het is wel zo dat die wolken heel hoog in de lucht ook voor een heel klein stukje extra opwarming zorgen. Dat is die waterdamp die in de lucht zit op 10 kilometer hoogte. Die zorgt ook een klein beetje voor dat het extra opwarming. Maar het punt is natuurlijk, het wordt zeg maar, in Amsterdam wordt het ook gewoon een stuk warmer omdat het allemaal steen is. En dat scheelt gauw 3-4 graden met iemand die buiten de stad woont.
Ja.
Zeker als het langdurig zo is, want dan warmen al die stenen op en dan, ja, dan gaan ze s'nachts ook, dat is eigenlijk het grootste probleem, dat het s'nachts ook zoveel warmer wordt. Ja. Daar kunnen heel veel mensen niet tegen, vooral oude mensen. Jonge mensen vinden het natuurlijk heerlijk allemaal. Maar goed, dat is net
en dan vraag
met
je
corona.
Ja, dan vraag je je af waarom de gemeente zo weinig doet om de stad groener te maken. Ze zijn echt bomen aan de kappen. Ja, jij woont in Utrecht misschien.
Ik woon daar
maar
niet,
we volgen het. En de gemeente die is gewoon die asfalteert en die kapt al die grote en mooie en oude bomen gewoon weg. Ja, en er worden in plaats daarvan, daar komen dunne sprietjes. Dus dat helpt ook niet tegen de lokale. Ik heb een andere vraag. We weten dat het klimaat op aarde voor een groot deel bepaald wordt door de temperaturen in de oceanen, met name de hele grote oceaan. Oceanen vormen meer dan 2/3 van de aardoppervlakte. We weten dat de thermohaline circulatie het klimaat op aarde bepaalt. Dus dat is een circulatie die compleet een hele ronde doet over de hele aarde.
Ja,
het is niet alleen de golfstroom, maar het is echt een complete circulatie van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan. Deze cyclus duurt 1600 jaar. Dus hoe kunnen wij het klimaat voorspellen na over 50 jaar zonder rekening te houden met deze natuurlijke cyclus die duizenden jaren in beslag neemt? Dus wij weten niet wat deze thermohaline circulatie aan klimaat zal veranderen in 1600 jaar. Dus hoe durven wij te zeggen met zekerheid dat wij het klimaat kunnen voorspellen? We weten niets van die oceanen.
We weten best veel hoor, van die circulatie. Kijk, een mooi voorbeeld is moet je natuurlijk niet te vaak doen, maar als je met het vliegtuig naar de Verenigde Staten gaat, dan volg je eerst de breedtegraad. En dan kom je eigenlijk in eerste instantie uit op het meest zuidelijke puntje van Groenland, vanuit Nederland. En daarna zak je meestal dan naar New York of naar Washington of waar je ook naartoe gaat. En wat je eigenlijk dus ziet is dat wij vanuit Nederland, als wij gewoon precies die breedtegraad volgen, terechtkomen in gebieden zoals Alaska, zoals Siberië. Eigenlijk zouden wij hetzelfde klimaat moeten hebben als die landen, als die gebieden. De reden waarom dat niet zo is, is juist die thermohaline circulatie, die zorgt er eigenlijk voor dat het bij ons een graad of 3-4 warmer is dan in die gebieden. En dat kun je gewoon op de wereldkaart heel goed onderzoeken. En dat betekent ook dat een van de dingen, dat is waarschijnlijk zeer waarschijnlijk niet op korte termijn, maar dat is toch een van de dingen waar je ook bij 3-4 graden misschien rekening mee moet houden, is dat ineens stilvalt. Omdat die pomp van die circulatie, die zorgt er eigenlijk voor dat water alsmaar blijft bewegen. Die pomp die zit ergens ten zuiden van Groenland en dan zakt dat zoute water wat warmer is, of zwaarder is als gewoon water, zakt naar beneden en dat stroomt dan eigenlijk weer diep terug. Dus op die manier werkt het een beetje. En dus die warme golfstroom, het klopt dat we daar nog heel weinig van begrijpen hoe die precies werkt. Maar het basisidee dat dat met zout te maken heeft en zwaarder water en liggen, dat begrijpen we heel goed.
Ja, ja nee, maar ik bedoel, dit cyclus duurt zo lang. Mm-hmm. Hè? Dus wij zijn 100 jaar, 200 jaar hebben wij verschrikkelijk veel vervuild. Oké, okay, maar we praten over 1600 jaar. Dus ik denk dat het... Ja, de kracht van de natuur. We denken in een orde van tijd. Dat voor ons... hoe durven we te voorspellen dat onze invloed zo sterk is?
Ja, nou, dat komt natuurlijk omdat we gewoon kunnen meten hoe dik die deken is. En dan kun je gewoon meten hoeveel warmer het moet worden. Want de aarde die straalt warmte uit. Hè? Dus er komt zonlicht op de aarde en die aarde die straalt dat warmte terug. En dat kun je gewoon uitrekenen. En dan weet je dat het overgrote deel van die warmte verdwijnt in de oceanen. Want die nemen heel veel warmte op, ongeveer meer dan 90%. En een klein beetje blijft in de lucht. En dat kun je gewoon... En zeg maar die gemiddelde voorspelling... van uit de midden jaren 80 dat het met 2/10 graad per 10 jaar gaat, die komt eigenlijk al sinds 1985 precies uit. Dus wij kunnen eigenlijk, en we weten heel veel niet hoor, daar heb je helemaal gelijk in, want we hebben geen flauw idee hoe dat dan allemaal uitwerkt in allerlei continenten. We weten ook niet hoe allerlei diersoorten...
De oceanen zijn ook heel erg diep, hè? Ik bedoel, we praten over 5.000...
Nee, maar dus het overgrote deel van...
Het is een enorme massa aan water.
Ja, precies.
Dat wij veel sterker zijn dan die massa... Dat is voor mij echt onbegrijpelijk.
Nou, ja,
hoe zwaar wij bezig zijn met vervuilen en gewoon vieze dingen in de lucht...
Dit is natuurlijk...
we praten over... duizenden kilometers water, waar niets gebeurt.
Ja, maar toch zorgen wij ervoor, doordat we die deken dikker maken, dat warmer wordt en dat er bijvoorbeeld zwaardere orkanen komen. Je ziet ook dat door, dat is dan nog iets ingewikkeld, dat die oceanen ook een beetje zuurder worden en dat dan allerlei beestjes die van kalk afhankelijk zijn, hè, dus schelpdieren zeg maar, dat die op verschillende plekken het al wat moeilijker beginnen te krijgen. Dus het komt ook omdat er natuurlijk met zo ongelooflijk veel mensen zijn en zo ongelooflijk veel olie, kolen en gas gebruiken. Dat zijn gigantische hoeveelheden elke dag weer. En daardoor zie je, hè, dat gebeurt al vanaf 1700 zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk de laatste 30, 40 jaar het sterkst wordt. Dan zie je dat het zelfs lukt om zo'n systeem, wat natuurlijk veel groter is dan wij, om dat te verstoren. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk, daar heb je gelijk in.
Ja. Nou, regeringen beweren dat ze het klimaat willen redden door de CO2-uitstoot te minderen. Dat zeggen ze al 40 jaar. Maar tegelijkertijd gaan ze de grote vervuilers, waaronder de luchtvaart, Schiphol, met 4 miljard subsidiëren. Dat doen alle landen. Dus de luchthavens, de luchtvaart. Wij gaan de trein niet bevorderen. Want we willen dat de mensen gewoon gaan vliegen. Dus ik begrijp niet. Dat rijmt niet met het idee dat wij de CO2 moeten minderen. Want dat doen ze totaal niet. En al 40 jaar weigeren ze. En je kan niet zeggen, ja, dat zijn de mensen die niet willen. Want als mensen iets moeten, van de ene dag op de andere... Nou, we zijn gewoon ondergedompeld in een vreselijke lockdown. En we moesten en we hebben het ook gedaan. Dus als de overheden iets zouden willen... dan zouden ze van de ene dag op de andere kunnen bereiken. Maar ja, blijkbaar is de luchtvaart en de belangen van Schiphol... en van die olieproducerende landen, waaronder Nederland natuurlijk... we hebben Shell, weegt dat veel zwaarder...
Ja,
dus
nou,
dat is het grootste probleem. Dat is niet de mentaliteit. Dat zijn enorme belangen.
Ja, het zijn enorme belangen. Dat is een groot probleem. Je moet het overigens, als we niks hadden gedaan de laatste 40 jaar, dan zaten we al op die 1,5 graad. Hoor. Dus het is ook niet zo dat er helemaal niks, maar het gaat natuurlijk te langzaam. Kijk, wat heel goed gaat, er gaan ook dingen goed. Dat is bijvoorbeeld zonne-energie. Dat is gigantisch veel goedkoper geworden. Windenergie, dat gaat op zee, dat gaat ook geweldig goed. Er zijn dus echt wel dingen die geweldig goed gaan, maar je hebt gelijk. zeg maar, die traditionele belangen, daar hebben we wel mee te maken. En we hebben natuurlijk ook mee te maken dat we het allemaal vreselijk leuk vinden om te vliegen. Hè? En dat het heel moeilijk is om mensen minder vlees te laten eten. Dus het is zowel die grote belangen waar we mee te maken hebben, maar we hebben ook te maken met dat het gewoon onze welvaart is waar we over na moeten denken. En dat is jammer, we kunnen het veel slimmer doen. Want je ziet nou bijvoorbeeld elektrische auto's, dat begint ineens door te breken. En dat heb je eerder gezien, wat ik al noemde, zonne-energie, windenergie. Je ziet dat de gloeilamp is afgeschaft. Dus je ziet wel dingen veranderen. Maar je hebt gelijk, het is heel moeilijk om, zeg maar, met al die bestaande belangen, om heel veel snelheid te maken.
Ja. De burger moet zich goed werkende cv-ketel vervangen om op Franse kernenergie elektrisch te gaan koken. Dit is de werkelijkheid. Op dit moment dan importeren wij Franse kernenergie. Is dat veel beter dan gas? Ik bedoel niet Nederlandse gas, dat mag niet. Maar er is genoeg Noorse gas.
Nou, kijk, het punt is eigenlijk, we moeten naar nul uitstoot in 2050. En dat betekent dat we ook dingen die op zich vrij bescheiden bijdragen leveren, zoals koken, dat we daar geleidelijk aan moeten veranderen. En dan blijkt eigenlijk dat koken op elektrisch, dat best kan. En je hebt gelijk, dat gebeurt nu op vuile stroom. Maar we zijn ook hard bezig, en dat gaat echt hard, om de stroomvoorziening groener te maken. Dus er worden ongelooflijk veel windparken gebouwd op de Noordzee. Het gaat enorm hard met zonne-energie. En waar we dus nu, zeg maar, een goede 10% zon en wind hebben, als alle plannen doorgaan, zitten we op 75-80%. Over 10 jaar. Kijk, en dan is dat koken ineens wel een stuk schoner. En dan is het natuurlijk wel zo, als we nu gewoon wachten met dat koken op inductie, dan hebben we over 10 jaar nog helemaal geen koken op inductie op grote schaal. Dus je moet eigenlijk nu dingen ook veranderen. Terwijl, zoals jij zegt, het eigenlijk ook op dit moment nog niet veel schoner is.
Nee, ja, en je ziet het voorbeeld van die grote vervuilers niet, hè. Ik denk dat mensen veel eerder. En trouwens, als je gewoon iets verplicht, hè, dan moet het van die ene dag op de andere gebeuren. En dat doen ze zonder problemen als het moet. We hebben het gezien met die lockdowns. Waarom gaan ze dan niet hetzelfde doen met die grote vervuilers? Dat is niet. Ja. Dat is moeilijk te accepteren.
Nou ja, het, precies, maar het is. Ik ben het met je eens dat ze dat veel scherper moeten verplichten. En ja, dan heb je natuurlijk altijd het probleem. Hoe doe je het met de import en de export? Hoe doe je het met. Kijk, als Shell het doet, dan wordt de benzine van Shell duurder. En dan gaan wij gewoon benzine uit het buitenland importeren, want het is goedkoper. En dus dat soort problemen heb je ook. Maar op zich ben ik het helemaal met je eens dat je moet die grote vervuilers, die moeten goed worden aangepakt. En ik heb wel het idee dat er nu een met name in Brussel een situatie is ontstaan waar dat ook gaat gebeuren. Maar het gaat natuurlijk weer te langzaam, daar zijn we het gauw over eens. Maar het gaat wel gebeuren, want ze krijgen echt een steeds minder rechten om CO2 uit te stoten. En er wordt nu ook iets gedaan van als wij staal importeren uit China. Dat we zeggen, daar komt een belasting op als die in een kolencentrale is gemaakt. Of als dat met kolen is gemaakt, dat staal. Dus op die manier wordt er wel wat in werking gezet. Maar het grote probleem is natuurlijk, daar hadden we het in het begin al over, dat dit eigenlijk vanaf 1985 had gemoeten. En we zitten dus nu 35 jaar verder. En dat betekent dat we eigenlijk al heel dicht bij hele gevaarlijke opwarming zitten.
Ja. Nou, we zien dat in Europa ook heel verschillend is. Duitsland bijvoorbeeld, die gaat fors in gas investeren. Ze willen die Russische gaspijpleiding bouwen. Dus Duitsland die zet heel veel zijn doelstellingen op gas. En Nederland in tegendeel niet. Is dat niet een beetje vreemd dat in Europa zo uiteenlopende doelstellingen bestaan?
Ja, nou het is inderdaad, ik begrijp dat mensen dat vreemd vinden. Kijk, het punt is dat in Duitsland nog heel veel mensen olie stoken. En dan is gas een stap vooruit. Je ziet in Duitsland ook dat er heel veel, Duitsland worden ook veel warmtenetten aangelegd. In Duitsland zijn ze ook bezig met die verduurzaming van die warmtenetten. In Duitsland zie je ook heel veel plaatsen waar elektrische oplossingen worden gekozen. Maar het is zo dat met name in dus Duitse gebieden waar al gasnet ligt, dat Duitsland zegt het is ook verstandig om nu die oude oliestook te vervangen door gas. Nou, je zou natuurlijk zeggen doe het in één keer goed. Maar goed, wij hebben ook allemaal tussenoplossingen. Wij promoten ook hybride warmtepompen die nog voor een deel op gas werken. Dus het is ook een beetje Duitsland, kijk, de richting in Duitsland is hetzelfde als in Nederland. In 2050 geen gas meer gebruiken voor de verwarming van woningen. Alleen, zeg maar, als een soort tussenoplossing hebben ze gezegd, eerst die olie eruit.
Ja, we zien dat de Amsterdam een van de slechtste voorbeelden geeft. Ten eerste is dat wordt organisch afval verbrand. 2/3 van de vuilniszak, dat is organisch. Het wordt verbrand in die grote vuilverbranders die veel vervuiling produceren, waaronder dioxines en kankerverwekkend. Waarom doet Amsterdam niets aan organisch recyclen? Waarom weigert Amsterdam om dat te doen? Al jaren.
Ja, nou, daar heb ik eerlijk gezegd geen verstand van. Daar moet je iemand anders goed over vragen, want dat is mijn vakgebied niet. Wat ik wel weet is dat er in Amsterdam wel degelijk heel veel initiatieven zijn, ook van bewoners, om gericht op zon en wind en wonen zonder aardgas. Hè. Dus ik zag laatst een heel plan van het Ketelhuis BV, zeg maar, dat gebied om aardgasvrij te worden. Dus ik zie in Amsterdam wel degelijk ook heel veel bewonersinitiatieven die bezig zijn op het terrein wat ik ken. En ja, waar jij nou net die vraag over stelt, daar heb ik eerlijk gezegd geen verstand van. Dat weet ik niet goed genoeg hoe dat precies zit.
Ja, en ook die zonnepanelen, er zijn heel veel platte daken. Amsterdam die zou gewoon verplicht op alle platte daken zonnepanelen, maar dat doen ze niet. Ook bij woningbouwverenigingen die het heel goed zouden doen. De Alliantie of zo, ja, ze hebben heel veel gebouwen met platte daken. En daar zouden zonnepanelen op kunnen komen, maar dat doen ze niet, dat weigeren ze. Dus dat wrijft een beetje. Hè? Aan de ene kant zeg je, ja, weg met die ketel. En die zonnepanelen die kosten, die zouden veel minder moeten kosten. Die worden niet gestimuleerd in de staat. En ja, bomen worden gekapt. Er is heel veel ergernis over het beleid wat dat betreft in Amsterdam.
Ja, dat hoor ik van jou. Maar nogmaals, ik woon niet in Amsterdam. Ik weet dat allemaal niet precies. Maar ik zou dan zeker iemand van, die mensen die met duurzame energie bezig zijn in Amsterdam, om die eens een keer te vragen langs te komen. Misschien doe je dat ook al. Want die kunnen dat precies uitleggen en die kunnen ook zeggen hoe ze proberen dat te veranderen. Want er zijn natuurlijk zat mensen in Amsterdam die dat willen veranderen. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Ja. Er is wel scepties over de toedracht aan CO2. En ja, sceptici kan je niet overtuigen met, je moet dat geloven. Dus als mensen niet echt geloven dat CO2 zo'n grote rol speelt, dat is moeilijk om ze te dwingen. Een van de punten is, de Noordpool smelt af. Maar we weten ook dat supermarkten en gewoon multinationals gewoon hard bezig zijn om kostbare grondstoffen daar op te zoeken. Dus voor hun is het alleen maar voordelig. En wat betreft de Zuidpool, is die aan het smelten? Hebben wij het bewijs dat die smelt?
Dat was eigenlijk ongeveer 15 jaar geleden was dat nog onduidelijk. Omdat je natuurlijk, je ziet eigenlijk twee processen. Het smelt, het breekt af. Maar het is ook zo dat doordat het opruimt, doordat het vaker sneeuwt. En heel lang hebben
doordat
we
het vaker tot... sneeuwt?
Ja, dus dat, doordat het warmer is,
ja?
zit er meer vocht in de lucht.
Hmm.
En daardoor sneeuwt het vaker. En er is tot 15 jaar geleden, dachten we dat dat ongeveer elkaar in evenwicht kon houden. Maar de laatste 15 jaar, en dat komt met name omdat het ijs rond de Zuidpool aan het smelten is. En daardoor glijden die gletsjers eigenlijk de zee in. Dat proces is nu begonnen en dat zorgt ervoor dat dat smelten heel duidelijk de overhand heeft. En we moeten ook eigenlijk in Nederland veel ongeruster zijn over wat er op de Zuidpool gebeurt. Dan wat er in Groenland gebeurt. De Zuidpool gaat eigenlijk nu veel harder dan Groenland. Groenland is waarschijnlijk een kwestie van duizenden jaren, dat smelten. Daar ligt een meter of 6-7 aan zeespiegelstijging. In de Zuidpool, de gebieden die kwetsbaar zijn, gaat het om een meter of 10 bij elkaar. Waardoor de zeespiegel met 10 meter kan stijgen, waardoor Nederland verdwijnt. En dat kan wel eens harder gaan. Zo hard dat het bij wijze van spreken over 20 jaar met een centimeter of 3 per jaar gaat. En dat is eigenlijk toch een heel, heel verontrustend beeld.
Ja. Ik las
maar het is nu echt duidelijk aan het gebeuren.
Ik las een tijd geleden in de NRC, geloof ik, dat voor Nederland zou die stijging van de zee niet zoveel voorstellen. Maar ik weet niet meer precies wanneer het was.
Omdat je dus, kijk, op dit moment gaat het om een paar millimeter per jaar. En dat is een stijging die wij in Nederland heel goed kunnen hebben. Daar zijn we goed op voorbereid. En dat is eigenlijk iets wat we gewoon heel goed aankunnen. Maar de voorspelling is dat het zeg maar aan het eind van de eeuw wel eens een meter kan zijn. En als het echt uit de hand loopt, kon het wel eens 2,5 meter zijn. En als het 2,5 meter wordt, dus 2,5 meter, dan gaat het op een gegeven moment met 3 centimeter per jaar. Kijk, en je moet je voorstellen, dan woon je in Amsterdam en ga je dan nog een huis kopen. Als het met 3 centimeter per jaar stijgt. Want dan weet je gewoon, dat blijft gewoon doorgaan. En op een gegeven moment houdt het ook op in Nederland. Maar Nederland kan natuurlijk, zolang het om een paar millimeter gaat, is het allemaal niet zo'n probleem voor Nederland. Wij kunnen zeg maar 3 tot 5 meter zeespiegelstijging waarschijnlijk gewoon aan in Nederland. Terwijl de 99% van de andere landen in de wereld kunnen dat niet aan. Wij hebben gewoon de beste verdediging tegen zeespiegelstijging is een beetje die er is in de wereld. Alleen als het echt uit de hand loopt, hebben wij ook een probleem. Maar zolang het met tempo gaat wat we nu hebben, kan Nederland het gewoon aan.
Ja, we gaan nog even terug naar die solar radiation management. Hebben wij het bewijs dat dit zonlicht blokkeren niet al plaatsvindt in Europa? Wie controleert dit in de Europese Unie?
Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het gebeurt. Want daar zou je dus, omdat het natuurlijk toch iets is wat heel grootschalig moet gebeuren. Hè? Kijk, het gebeurt in zekere zin. Op kleine schaal gebeurt het overal al in de wereld. Omdat, maar dan niet dat we dat spul op hele grote hoogte de lucht in spuiten. Maar alle luchtvervuiling die wij veroorzaken. Dat zorgt er al voor dat het een paar tiende graden minder warm is dan het anders zou zijn. Dan heb je dus
ja, maar dat is geen solar radiation management.
Nee, dat is
dat
geen,
is gewoon puur vervuiling. Gewoon uitstoot van...
Ja, precies. Maar wat ze dus doen... Maar op het moment dat je dus echt op 10, 20 kilometer hoogte dat spul in de lucht gaat spuiten... Dan zie je dat natuurlijk meteen. Ik bedoel, ja. dan moet dat vanuit gigantische schepen gebeuren. Dan moet dat vanuit... Dan heeft de wereld dat in no time door. Daar hoef je niet druk over te maken dat het niet gebeurt.
We zien wel dat die vliegtuigen die enorme strippen achterlaten... die urenlang blijven zitten en soms worden ze onderbroken. Dus dan krijg je weer een stukje en dan weer niets en dan begint het weer. Ook tijdens de lockdown waren heel veel vliegtuigen die dit soort strepen achterlieten. Dus je vraagt je af, ja, waarom blijven die strepen zo hangen? Vroeger had je dat niet zo. Ze bleven niet zo,
dat
zo lang hangen.
Ik denk dat er gewoon steeds meer vliegtuigen zijn, waardoor je het beter ziet. Maar een vliegtuig dat op grote hoogte vliegt, die zorgt altijd, daar komt altijd uit de uitlaat komt waterdamp en CO2.
Ja, maar die waterdamp die zou dan verdwijnen, die blijft niet...
Ja, nee, maar die blijft dus als een, die blijf je gewoon zien als een streep heel lang.
Ja, voor uren dan.
Ja. Nou ja, en dat zorgt goed. Maar doordat er gewoon, ja, in Amsterdam is het natuurlijk gewoon.
Ja, maar ook buiten.
Dat is ongeveer de drukste plek die je voor kan stellen. Ja, dus. Ik geloof best dat gewoon, dat je heel veel vreten ziet in Amsterdam.
Ja. Maar ik hoorde wel dat er de brandstof voor een vliegtuig is veranderd de laatste jaren. En daar zitten in stoffen in die eigenlijk, ja, je vraagt je af waarom ze erin zitten. Zoals aluminium of barium. Die zijn ontdekt door een Zwitserse deskundige, wolkendeskundige, Ulrike Lohmann. Die heeft echt die uitlaatgassen geanalyseerd. En dat bleek uit dat er zware metalen en... Ja, zoals aluminium of... Waarom zitten die in de brandstof?
Ik heb geen flauw idee. Nee. voor mij nieuw, maar het kan best zijn dat het klopt hoor, in kleine hoeveelheden. Want kijk, natuurlijk in de olie die je uit de grond haalt, daar zit natuurlijk allemaal vervuiling in. Hè? En de steenkool ook en het aardgas ook, daar zit gewoon vervuiling in. En die... Het is natuurlijk de bedoeling dat je die in, zeg maar, als je daar kerosine van maakt, dat je dat er allemaal uithaalt. Maar het kan best zijn dat er bepaalde producten in kleine hoeveelheden achterblijven. Ja. Dat je haalt het uiteindelijk gewoon uit de grond, die olie en dat gas en die kolen.
Ja, kerosine is ontzettend vervuilend op zich. Maar ook de brandstof van schepen is ontzettend vervuilend. En daar wordt ook niets aan gedaan.
Die is veel vervuilender is dan kerosine hoor. Maar op zich is dat eigenlijk qua luchtvervuiling. Is dat want kijk, die kerosine. Ja, je zou kunnen zeggen dat is de mooiste brandstof die er is. Nog mooier dan aardgas, daar lijkt het op. Terwijl de grootste troep. Die uit een raffinaderij komt, die gaat naar die schepen toe. En daar zouden ze eigenlijk als eerste moeten verbieden om dat soort zooi te verbranden.
Ja, we weten wel dat sommige landen zeker aan weersmodificatie doen, zoals China, de Verenigde Staten, maar de Arabische Emiraten ook, waarschijnlijk Israël, Turkije. Misschien het Verenigd Koninkrijk, die doet nu, ze doen wat ze willen natuurlijk, want ze zitten nu buiten de EU. Ja. Is het een bekende verschijnsel dat er aan weersmodificatie gedaan wordt, dat er gesleuteld wordt aan het weer?
Nou, ik denk dat het niet op grote schaal gebeurt, maar ik herinner me dat tijdens de Olympische Spelen in China, dat ze echt wel nadachten van... Hoe kunnen we iets aan het weer doen? Dus er wordt over nagedacht, maar en soms probeert men ook wel iets, maar het gebeurt niet op grote schaal. Daarvoor is het gewoon het weersysteem te complex en te groot eigenlijk. Maar soms proberen ze... Kijk, en je kunt natuurlijk wel iets aan het weer doen door bomen te planten en dat soort dingen. Want zeg maar... In een woestijn regent het minder vaak dan in een gebied met veel bomen. Dus op die manier kun je wel lokaal het weer enigszins beïnvloeden.
Ja, maar ik weet niet of er veel bomen geplant worden. Er worden eerder veel bomen gekapt.
Maar dat verandert dus ook het weer, hè?
Ja.
Dus dat soort zaken, omdat je het heeft gewoon te maken met hoe vochtig het is lokaal.
Ja. We hebben nog een andere technologie, de 5G-technologie. Los van al die gezondheidsproblemen, die zitten er ook bij. Maar het betekent op zijn minst een verdubbeling van het elektriciteitsgebruik. Er is steeds meer elektriciteit nodig om die enorme datacentra te laten functioneren. En voor de massale verzameling van data, die alleen maar toeneemt. Waarom? Ja, dit is ook zo'n tegenstelling. Hè? Aan de ene kant wil je minder energie gaan gebruiken, maar die datacentra die gaan groeien en die gebruiken steeds meer energie. We gaan 5G introduceren. Dus dat klopt ook niet, hè?
Ja, kijk, dat zijn natuurlijk... kijk, ik kijk daar altijd naar van... Ja, sommige dingen... die kun je ook niet goed beïnvloeden vanuit het onderwerp waar ik mee bezig ben, hè, klimaatverandering. Je kunt wel zeggen van... zeg maar bedrijven die zeg maar veel met data werken, nou dat is bijna elk bedrijf tegenwoordig, die kunnen wel nadenken hoe ze dat veel efficiënter kunnen doen. En daar is nog een gigantische winst mogelijk. Daar ben ik van overtuigd, want kijk maar hoe vaak data 3-dubbel, 10-dubbel, 30-dubbel worden opgeslagen. Ook het hele versturen van grote bestanden is natuurlijk ja, de normaalste zaak van de wereld. Dus het is heel goed als er een keer wat bewustwording ontstaat. Hoeveel energie daar eigenlijk voor nodig is om zeg maar al die data te versturen. En om dat allemaal op te slaan. Dus dat is een sector die ja, zeg maar inmiddels vergelijkbaar is met vliegverkeer, zal ik maar zeggen. Dus dat is echt een hele belangrijke sector geworden als het gaat om elektriciteitsverbruik. Dus daar moet je gewoon heel nuchter naar kijken hoe je dat veel efficiënter kan doen.
Ja, maar net zolang als wij goedkope kernenergie hebben vanuit Frankrijk. Want ja, zij produceren natuurlijk veel te veel. Want ja, die centrales die moeten gewoon doordraaien. Als ja, dit maar, doorgaat, dan zullen we steeds meer elektriciteit gaan gebruiken. En ja, en dat wrijft erg met al die offers die vanuit de aan de burgers gevraagd worden. En voornamelijk aan de armere burgers.
Dat is de goede kant op, hè? Nee, dat is inderdaad iets waar we heel veel beter naar moeten kijken. Want bijvoorbeeld, ik zag laatst een studie van over ja, eigenlijk hoeveel mensen kunnen besteden aan dit soort dingen, hè, aan duurzaamheid. En dan zie je dat bijna 40% van de mensen eigenlijk het geld niet heeft om dit soort maatregelen te nemen. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat al die subsidies die er zijn voor dit soort maatregelen er niet zijn voor arme mensen. Wat eigenlijk wel een interessant initiatief is op dit vlak, dat gebeurt notabene in Ermelo. Daar hebben ze gezegd, wij gaan geen subsidies meer geven. Wij geven elk huishouden een eigen budget om maatregelen te nemen. Dus dan moet je wel zeggen dat budget mag alleen aan die maatregelen besteed worden. Maar dan krijg je dus een situatie dat je ineens 10.000 euro op je rekening hebt staan. Nou, niet op een rekening, maar op een aparte rekening. Die jij mag gebruiken om je huis energiezuinig te maken. En dat gebeurt nu in een wijk in Ermelo. En het voordeel van die aanpak is dat ook mensen die het geld niet hebben om zeg maar subsidie aan te vragen, hè, dus om maatregelen te nemen en dan een zak subsidie daarbij te krijgen, dat ook die mensen die dat geld niet hebben iets kunnen doen. En je hebt helemaal gelijk dat gewoon heel vaak allerlei maatregelen, vooral de mensen met hogere inkomens, te goede komt. Maar het is wel mogelijk om te zoeken naar manieren om dat te veranderen.
Oké. Nou, ik dank je hartelijk dat je vanavond met ons hebt staan praten over hele belangrijke onderwerpen. Ik wens je een goede avond en bedankt voor je aanwezigheid.
Ja, bij ja, ons. Bedankt. Goed. Ja, tot ziens.
Tot ziens. Ja, dag. U luisterde en we waren in gesprek met Sybille Schöne, programmadirecteur van hier Klimaatbureau, een initiatief die heel Nederland wil betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem. Daarnaast is Sybille Schöne voorzitter van de bezinningsgroep Energie en programmadirecteur van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen. En dit was het voor vanavond voor Radio Onda Italiana Voice of the Town. In studio Silvia Terribili. En hartelijk dank voor jullie aandacht. En graag tot de volgende keer.
زينة كانت تسكن صدري زينة كانت تسكر عشقي ظلال لا تزال هنا ظلال لا تواسيني ما شرقت شمس
Luister daarnaar Voice of the Town. Een programma van Silvia Terribili. Voor Radio Salto Amsterdam. Op woensdagavond vanaf 8 tot 9. Voice of the Town. Voice of the Town is een programma van Radio Onda Italiana. Tot de volgende keer.